Lieve vrienden, dit is weer een korte bemoedigende podcast met als thema Drinken uit de bron vanuit Psalm 11. Mijn naam is Wim van Putten. In deze podcast bespreek ik een tekst en toepassing uit het boek Psalmen. Het zijn woorden die mijn hart raken en waarin ik persoonlijk aangespoord word tot het volgen van Jezus. Ik wens je een goede tijd toe. Als David deze psalm begint, dan start hij met schuilen doe ik bij de Heer. Nou, voordat hij in deze psalm al zijn problemen op een rijtje gaat zetten, proclameert hij zijn diepste overtuiging. Mijn God regeert. En dat mogen wij ook hem nazeggen vandaag. We leven in een bijzonder lastige tijd. Ik hoef dat niet uit te leggen allemaal. Een tijd van verwarring, een tijd van geweld, een tijd met onzekerheid. En toch mogen we zeggen, mijn God regeert. En dat zeg ik hem volmondig dan ook na. En dat is ook het uitgangspunt van David. Van daaruit bekijkt hij zijn situatie. Hij kijkt niet weg, hij negeert niet zijn dreigingen die hij ervaart. Maar hij neemt zijn geloofshouding aan van vertrouwen en een terugvallen op zijn redder. Het is de boze die altijd de overhand probeert te krijgen of te hebben in ons leven en in ons denken. Maar dat is niet bij David zijn verwachting. Zijn vertrouwen is op zijn God, die hem telkens weer heeft geholpen. En dat onthoudt hij zich, dan onthoudt hij zich ook van een oordeel. Hij weet dat hij zelf ook zoveel fouten in zijn leven heeft gemaakt. En dat hij in alles afhankelijk is geweest van die geweldige genade van God. En dat geldt ook voor ons. Ook wij zijn zo ongelooflijk afhankelijk van die genade van God, dat wij alleen maar dankbare mensen kunnen zijn, dat wij mogen bestaan in zijn liefde. En daarom, David, hij noemt zijn Heere degene die met aandacht naar hem omkijkt en hem beziet, en dus ook een veel zuiverder oordeel kan vellen dan dat hij zelf kan doen. Omdat het zicht van God zo rijk en zuiver is, terwijl ons zicht en kennis onvolkomen is. Ja, en dan krijgt hij een advies. Ze zeggen als ze zien dat David in de problemen is, vogel, vlucht weg naar de bergen. Ja, er is een liedje dat zegt, vluchten kan niet meer. Het is een liedje van Frans Halsema en Jenny Arian, jaren geleden gemaakt en gezongen. Nou, misschien heb u dat ook wel eens zo gedacht gehad. Hoe kom ik hieruit weg? Was ik maar eventjes onzichtbaar? Je bent in een situatie gekomen waarin je niet wilt zijn, in je relatie of in je werk. Je hebt de neiging om te vluchten en misschien hebben de mensen dat ook wel tegen je gezegd, joh, ga er vandoor, man. Zo ook met David. Daarom zegt hij, hoe kunnen jullie dat nou zeggen? Vlucht, loop weg, maak er een eind aan. Of zoals in deze psalm staat, vogel, vlieg weg naar de bergen. De zin vogel, vlieg weg naar de bergen is een gezegde, een spreekwoord in het oude Israël. We kunnen ons dat wel een beetje voorstellen. Een opgejaagde vogel die kwetsbaar is, die zich bedreigd voelt, dan is er maar één veilige plek. En die veiligheid, dat is op een hooggelegen plek in de bergen. Boven in de bergen, waar zijn belagers hem niet kunnen vinden of treffen. De profeet Jeremia heeft ook zo'n situatie meegemaakt, dat hij achtervolgd werd en op de vlucht was, en dat hij bedreigd werd door allerlei omstandigheden. En er staat er, mijn vijanden jaagden fel op mij als een vogel, al hadden ze geen reden. In vers 2 wordt er gezegd, zondaars spannen een boog en leggen de pijlen op de peest om de oprechte in het duister te treffen. Het donker geeft vaak een onveilig gevoel. Als ik ergens moet zijn waar geen lantaarnpalen staan, dan loop ik liever om naar een plek waar wel licht is, waar de mensen in de buurt wonen. Donkerheid geeft een onheimisch gevoel. Ook in de nacht, wanneer je niet kunt slapen, dan is het anders dan overdag. Dan ervaar je de dingen, de gedachten die je hebt of de dingen waar je mee meemaakt, ervaar je anders. De nacht, de donkerheid, het kan zoveel onrust brengen. Allerlei gedachten flitsen voorbij en voor je het weet is je denken gevuld met zorgen. En zo probeert de vijand, de kinderen van God, maar ik moet ook zeggen alle mensen eigenlijk, te belagen zoals in dit vers staat, namelijk in het duister hen te treffen. In vers 3 staat er: wat kan een rechtvaardige anders doen als de grond onder ze alles wegzinkt? Ja, wat kun je eigenlijk doen als je geen houvast meer hebt, als je niet weet waar je het zoeken moet, als je leven is vastgelopen, als je weet, ik weet niet waar ik nog verder heen moet? Hoe moet ik me dan opstellen in zo'n situatie? Is er eigenlijk wel een antwoord, ook als de grond onder alles wegzinkt zoals hier staat? Het is belangrijk dat je in deze situatie deze denkpatronen doorbreekt. Als je 's nachts ligt te woelen, ga er dan even uit, dat doe ik althans. Niet dat ik nou zo'n tobber ben of dat ik nou zo heel veel problemen heb, maar je hebt wel eens van die omstandigheden waar je zegt, ik moet er even uit, ik moet even weer iets doorbreken, een beklemming, ik wil het kwijt. En drink dan maar een kop koffie, al is het 4 uur 's nachts. Maar geestelijk is er een betere oplossing. En dat is om het probleem vanuit een ander perspectief te bekijken. Om je denken te richten op het plan van God met je leven. Zijn woorden weer in herinnering te brengen. Wat er misschien over jou geprofeteerd of wat je gelezen hebt in de Bijbel. Hoe mooi is dat? Ja, en soms is het toch lastig om als het ware die knop om te draaien. Om te zeggen, ik ga het bekijken zoals God naar mijn situatie kijkt. En daarom zegt Paulus in Efeze 4 vers 23, laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken. Dat betekent, leer de situatie vanuit Gods perspectief te zien. Of zoals in het volgende vers staat, de Heer in zijn heilig paleis, zijn kijk op de zaak. Vanuit zijn heilig paleis, dat moet mijn kijk op de zaak worden. De Heer in zijn heilig paleis. En dat is niet alleen een gebed of een noodkreet, maar het is ook een proclamatie, het is een geloofsuitspraak. De Heer op zijn troon. We kennen het bekende gospel misschien wel, He got the whole world in his hand. Door talloze koren en artiesten is dit bezongen. En dan klinken in die bekende regels de volgende woorden, He got the whole world in his hand, the little baby in his hand, hij heeft mij, brother, in his hand, hij heeft me, sister, in his hand, He got everybody here in his hand. Dat is geweldig, want het loopt God namelijk niet uit de handen. En als wij in zijn handen zijn, als deze wereld in zijn hand is, als wij in zijn handen zijn, dan laat hij het werk wat in ons begonnen is niet vernietigen. Jouw leven, hoe kwetsbaar misschien ook, het is in zijn hand. Ook al lig je op de IC aan de beademing, jouw leven is in zijn hand. Al zit je in een pijnlijke scheiding, jouw leven is in zijn hand. Van die kleine baby uit dit vers tot die grijze uit zoals ik ben. Ons leven is in Gods hand. He is in control. Het loopt hem niet uit de hand. Daarom zegt de profeet Habakuk, de Heer troont in zijn heilig paleis. Aarde, wees stil voor hem. Dat betekent ook dat wij stil moeten voor God, dat wij moeten vertrouwen op hem en alle stemmen in onszelf ook tot zwijgen laten brengen en ons overgeven aan hem. Waarom? Omdat hij met aandacht naar ons omziet. En dat geloof ik, dat weet ik zeker. Ik heb zelf ook talloze, lastige situaties meegemaakt in mijn leven, ernstige ziekte gehad, maar ik weet, God is in control en hij heeft mijn leven in zijn hand. En zo staat er in dit vers, en de Heer op zijn troon in de hemel, met aandacht beziet hij, nauwlettend keurt hij de mensen op aarde. Wie het geweld liefhebben, haat hij. We hebben helaas inderdaad veel te maken met geweld. Oorlogen zien we op de televisie, opstanden lezen we in de krant. In onze samenleving is er veel verzet op dit moment zelfs, tegen politie en brandweermensen, tegen ambulancepersoneel. Afschuwelijk vind ik het. En ik begrijp het ook niet. Ik kan er eigenlijk ook niet echt bij. Maar het zijn mensen zonder hoop. Vaak vastgelopen in hun leven, drugsverslaafd. Of zoals iemand het onlangs verwoordde in een stuk op Facebook. Zijn bestaan zonder enig doel. Het is nooit iets geweest van die man. Het zal ook nooit wat worden, zo denkt hij. Maar voor hem is in de samenleving geen rol weggelegd, wordt er over hem gezegd. Hij voelt zich klein en waardeloos, behalve in deze rol. Lekker rellen, alles kapot maken. Helaas is er geweld in deze samenleving. En niet alleen in de samenleving, maar ook in het hart van mensen. Gelukkig maakt onze God scheiding. en zijn oordeel is eerlijk. Hij ziet wat er in de mens is. En hij maakt scheiding tussen de mens en de vijand die hem ook innerlijk belaagt, waardoor hij door deze vijand tot deze vijandigheden komt. Dit geweld, de boze die mensen en jongeren soms generaties lang in hun macht hebben. En helaas richt het geweld ook schade aan zijn en aan hun ziel. Hij is innerlijk verwond, die man of die vrouw die zo rebellerend zich verzet, ambulances in de fik steekt of geweld pleegt tegen politiemensen. Het is een geweld dat door de vijand wordt aangewakkerd in iemands leven. En daar heeft God een hekel aan. De vijand heeft geweld lief. En dat bedoel ik niet die mens, want die is slachtoffer. Dat is een vijandigheid die niet van God komt. Onze God is juist een God die het vijandige haat, maar de mens lief heeft. Hij wil herstellen. Hij wil vernieuwen. Hij wil genezen. Hij haat de werken van de vijand. Daarom moeten we niet aflaten de verlossende boodschap van Jezus te vertellen, omdat dat de enige hoop is voor deze verloren wereld. In vers 7 staat: de rechtvaardig is de Heer, hij heeft de rechtvaardigheid lief. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen, staat er in het laatste vers. Ja, de Heer lief hebben, zullen wij ook zijn zegen ervaren in ons leven. De zegen is dat wij steeds meer en meer op Jezus mogen gaan lijken. En als we steeds meer op Jezus gaan lijken, gaan we ook die vrede van God, die alle verstand te boven gaat, ervaren. En zijn liefde zal dan ook doorwerken, niet alleen in ons eigen leven, maar ook in dat van anderen, omdat wij dat mogen doorgeven. Jouw geduld, jouw vertroosting, jouw genezing, dat je mag aanbieden. De voorbeden en de bevrijding die je in de naam van onze Heer mag bewerken in het leven van mensen die een vijandigheid ervaren, waarin het gewelddadige zijn werk aan doen is. En daarom staat er ook in 2 Korinthe 3 vers 17, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij alle die met een onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, zullen door de geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Dus ons gelaat is niet meer bedekt. Waarom niet? Omdat wij de liefde van God hebben ervaren. En vanuit dat onbedekte gezicht mogen wij ook die liefde van God weer spiegelen naar die ander. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen en weer spiegelen. En ik hoop dat je dat zal ervaren ook in je eigen leven. Tot een zegen voor jezelf, maar ook een zegen voor je omgeving. En zo ben ik weer gekomen aan het einde van deze prachtige psalm. Ik hoop dat je er wat aan hebt en dat je er door opgebouwd bent. En ik wens je Godsrijke zegen toe en hoop je de volgende keer weer te ontmoeten.